Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Terwijl Oekraïne aan het front nog steeds aan de verliezende hand is, blijft de wapensteun vanuit het Westen nog steeds achter. Welke toezeggingen kreeg Zelensky tijdens de Ramstein-bijeenkomst deze week? En waarom verzet de Duitse bondskanselier Scholz zich zo hevig tegen de levering van belangrijke Taurus-raketten? Ik bespreek het met diplomatiek redacteur Arnoud Brouwers en defensiespecialist Steven Ramdari. Arnoud, om met jou te beginnen. Dinsdag kwam die Ramstein-groep bijeen. Hoe vaak komen ze eigenlijk bijeen? En wat is precies het doel en de functie van die bijeenkomsten?
Nou, ze komen heel vaak bijeen hoor, relatief vaak. Het is een Amerikaans initiatief om eigenlijk de materieelsteun aan Oekraïne te coördineren. En daar hebben ze eigenlijk al vanaf het begin van de grote invasie hebben ze daar meer dan 50 landen bijeengeroepen. Die daar spreken over hun eigen wapenhulp en ook over de manier waarop ze het eigenlijk het hele proces doelmatiger kunnen maken in de zin van die doet dat en die doet dat. De ironie is nu natuurlijk dat de Amerikanen zelf niks naar de tafel brengen, maar nog steeds wel die coördinatie in handen hebben.
Ja, en wat waren de belangrijkste onderwerpen deze week?
Nou ja, deze week had je dus de aparte situatie dat Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, waarschuwde voor het voortbestaan van Oekraïne. En daar verder niets echt een consequentie aan kon koppelen, behalve dat hij denkt dat er hard wordt gewerkt aan het weer op peil brengen van die Amerikaanse wapensteun. Dat was een hele dubbele boodschap. Die eigenlijk alles zegt over dit moment.
Ja, en we hebben al wel vaker besproken dat de Europese oorlogsindustrie een beetje achterblijft. Hè. Er worden gewoon even niet genoeg granaten geproduceerd. Nou, Tsjechië heeft om die reden bedacht dat Europa misschien buiten Europa zoveel mogelijk munitie op de kop moet zien te tikken. Hoe loopt dat initiatief?
Ja, dat is eigenlijk een heel typisch verhaal en ook wel een heel karakteristiek verhaal over de steun aan Oekraïne in deze oorlog. Waarbij je ziet dat natuurlijk zijn de VS en Duitsland de grootste donoren, maar het leiderschap, dat komt eigenlijk van kleinere landen. Tsjechië is daarvan een voorbeeld. Tsjechië is eigenlijk vrij snel na het begin van die grote invasie al begonnen om elders in de wereld landen te contacteren waarvan ze wisten dat die het type munitie hebben dat Oekraïne nodig heeft. Tijdens de veiligheidsconferentie in München kwam Tsjechië met het idee van oké, we zijn nu zover dat we op vrij korte termijn 800.000 artilleriegranaten kunnen regelen, mits daarvoor de financiering ook vrij kromt. Op de langere termijn zouden nog eens een keer 700.000 artilleriegranaten gekocht kunnen worden. De Oekraïners zien dat in elk geval als het gedeeltelijk vullen van een leemte die ze nu ervaren op het slagveld.
Is dit genoeg? Zijn dit aantallen die echt soelaas bieden?
Het is beter dan niks. En we zijn een beetje op het moment dat alles wat meer dan niks is, welkom is in Oekraïne. Kijk, als de Tsjechen, als dit initiatief er niet was, had Europa nu eigenlijk compleet met lege handen gestaan. Dus in die zin is het voor alle landen een zeer welkom initiatief, dat ook wel eigenlijk hoop biedt dat in elk geval op dat vlak Oekraïne de komende 2-3 maanden er beter voor staat dan het anders, hè, dan de situatie anders was geweest.
Maar goed, Denemarken ging nog een stap verder. Hè. Die hebben op een gegeven moment besloten, nou ja, als we niet genoeg kunnen maken, dan gaan wij in ieder geval alles wat we hier nog op de plank hebben liggen, gaan we zo'n beetje aan Oekraïne geven. Heeft dat voorbeeld nog navolging gekregen?
Volgens mij niet. Wat je wel ziet is dat andere landen ook wel echt hun best doen. En daar hoort Nederland trouwens ook bij. Om ook nu de situatie urgent is, om steeds met nieuwe initiatieven te komen. De Duitsers doen dat natuurlijk ook. Die kwamen weer met een nieuw pakket van 500 miljoen naar Ramstein. En die zeiden ook daarnaast, en ook naast het Tsjechische initiatief en naast de dingen die ze al hebben lopen met Rheinmetall, dat de productie van artilleriegranaten heeft opgeschroefd, zeiden ze dat ze dit jaar nog eens 100.000 artilleriegranaten laten produceren voor Oekraïne. Maar goed, het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat, als je eerlijk bent, als je kijkt naar de Russische productie, die echt veel groter is. Dus wat dat betreft verandert de situatie ook nog niet heel erg drastisch.
Nee, maar was er van tevoren hoop op meer voor die Ramstein-conferentie? Waren er nog onderwerpen waar ze niet uit zijn gekomen?
Nee, zo werkt dat eigenlijk niet. Iedereen merkt gewoon, ja, iedereen wacht eerlijk gezegd op hervatting van Amerikaanse steun. Dat is echt wat het verschil maakt. De resultaten daarvan, of de ontwikkelingen daar, die stellen ieders geduld natuurlijk vreselijk op de proef.
Hoe gaat dat daar nu precies? Het blijft eindeloos hangen, omdat de Republikeinen willen de hele tijd een soort totaalpakket afspreken, waar het migratiebeleid geloof ik ook een rol in speelt. Hoe is het nu?
De ene dag moet de Amerikaanse grensbewaking daar wel een rol in spelen van de Republikeinen. Dan zegt Trump dat dat juist niet moet en dan moet het daarna weer niet en dan weer wel. Het feit is dat die hulp vastzit in het Huis van Afgevaardigden, waar Mike Johnson de voorzitter van is en dat hij gewoon die hulp de hele tijd traineert en traineert en traineert, terwijl hij wel zegt dat hij het belangrijk vindt. En deze week, een paar dagen voor het paasreces, moet er een groot compromis überhaupt over de financiering van de Amerikaanse overheid gevonden worden. En Johnson die heeft gisteren gezegd van nou, als dat er eenmaal door is, gaan we met Oekraïne verder. En er zijn ook wel ideeën voor, hè, om bijvoorbeeld als een soort compromis, om het niet giften te laten zijn, maar leningen. Maar eind van de week is er weer een reces, eigenlijk tot ergens 8 of 9 april. En zo gaat de tijd, ja, verstrijkt de tijd maar. En in een persconferentie van Kuleba deze week bleek dat hij daarover, dat voor hun echt vreselijk is.
Ja, want dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, voor de duidelijkheid. Wat zei hij precies?
Nou ja, hij zei dat hij er wel op zich vertrouwen in heeft dat die hulp hervat wordt. Maar hij zei het schokkende is dat er nog steeds geen besluit is genomen eind maart. En voor de Oekraïners die dat gewoon dagelijks, zeg maar, de gevolgen ervaren aan de frontlinie, is dat buitengewoon pijnlijk.
Ja, want om naar die frontlinie te gaan, het beeld is nog steeds dat ze toch worden teruggedrongen, dat het steeds moeilijker is zich te verweren tegen die Russische overmacht.
Ja, dat beeld dat is niet echt veranderd de afgelopen week natuurlijk. Dat is inderdaad dat er op een aantal gebieden dat Oekraïne het moeilijk heeft. Eén daarvan is dat gebrek aan munitie en het feit dat de Russen veel meer kunnen afschieten. Het tweede daarvan is natuurlijk de inzet van Rusland van personeel op een manier die in geen enkel ander land navolging zou krijgen. Namelijk, het maakt niet uit hoeveel er doodgaan, maar als je daarmee een paar meter vooruit komt, dan moet je het gewoon doen. En dat is natuurlijk iets waar Oekraïne enorme last van heeft, omdat zij niet die aantallen mensen hebben en ook niet hun mensen op die manier willen laten sneuvelen in de strijd. Dus dat maakt het moeilijk. En nog een andere ontwikkeling is dat de drones, maar goed, daar weet Steven ook alles van, dat de drone-dominantie die Oekraïne in het begin had, dat ze die al lang kwijt zijn. En dat daar ook een probleem is. En nog een ander probleem is dat de Russen ook vanuit de lucht, eigenlijk weer met die glide bombs, dat ze die toch meer tactisch inzetten dan vroeger. Wat ook de Oekraïnse verdediging moeilijk maakt. En een laatste element wat je nog kunt noemen is dat die Oekraïnse verdedigingsdefensieve linies niet zo goed uitgebouwd zijn als de Russische op dit moment. En er is wel een programma om dat te doen. Maar ook hier hebben ze eigenlijk een tekort aan middelen om dat snel te doen.
We gaan het straks over de drones hebben uitgebreid, maar ik wil het eerst, Steven, met jou over de lange afstandsraketten hebben. Je hebt hier al vaker geschetst hoe enorm belangrijk die zijn. Hè? Dan kan Oekraïne, kan Rusland echt op grote afstand treffen. Ze hebben ook op de Krim een aantal aanvallen uitgevoerd. Nou, nu gaat het vooral over de Taurus-raketten, volgens mij, die ze heel goed zouden kunnen gebruiken. Ja. Duitsland heeft er nog een aantal. Hoe belangrijk zijn die raketten precies?
Nou, de Taurus zou een flink verschil uitmaken, omdat het een flink bereik heeft, 500 kilometer. De raketten die Oekraïne tot nu toe heeft gekregen van Frankrijk en Engeland, die gaan tot 250 tot 300 kilometer. Dit gaat ook om een van de modernste kruisraketten in de wereld, gemaakt door Europees defensiebedrijf. Mm-hmm. Het is ook een high-tech ding, voornamelijk gemaakt om belangrijke doelen aan te vallen. En dan met name in een grote conventionele oorlog, commandocentra, hoofdkwartieren, bruggen, maar ook, daarom wordt het ook een bunkerbusterbom genoemd. Een bom die in staat is om dwars door een complex te gaan en om een goed verdedigde commandocentrum te vernietigen. Ja. Het voordeel van die Taurus-raket is dat je op een grotere afstand dus buiten bereik van die Russische gevechtsvliegtuigen en de Russische luchtverdediging kan blijven.
Ja.
En dan vanuit een grote afstand die Taurus-raket kan afvuren, waarna hij richting bruggen gaat of commandocentra.
Ja, want wat denk je dat Oekraïne ermee zou gaan doen als ze toch de beschikking krijgen over deze raketten?
Nou, ze kunnen, als ze goede afspraken maken, en dat hebben ze tot nu toe ook bewezen te doen met de Amerikaanse raketsystemen die zijn geleverd, zoals dat HIMARS ding, is dat ze zich keurig houden aan een afspraak van ga alsjeblieft niet die Russische grensregio's bestoken. Een belangrijk doelwit is denk ik de Krim, maar ook de logistieke centra, wapenopslagplaatsen, benzineopslagplaatsen, ver achter de Russische linies.
Ja.
En die kunnen ze nu niet treffen, omdat ze beschikken niet over raketten met dat bereik. En de Oekraïense gevechtsvliegtuigen zijn vrij kwetsbaar. Als je met een raket met een bereik van 200 tot 250 kilometer die Russische logistieke centra gaat beschieten. Dus ik denk dat een belangrijk doelwit zal de Krim zijn.
Dus het is heel moeilijk om met straaljagers die logistieke centra te bestoken. Dus daar heb je gewoon zo'n lange afstandswapen voor nodig.
Die Oekraïners hebben maar een beperkt aantal gevechtsvliegtuigen nog over, ja. Gemiddeld.
En nog even, de Krim speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van het Russische leger. Dus het zit een grote marinebasis.
Precies. Dus dat, en luchtmachtbasis. De Krim is, als je een kaart bekijken, is helemaal vol met militaire basis, luchtmachtbasis, basis van de landmacht. Ja. Die worden gebruikt om vanuit daar de invasiemacht logistiek te bedienen.
Nu werden er plannen gemaakt om dan desnoods die Taurus-raketten maar eerst aan Engeland en Frankrijk te leveren, zodat die dat dan vervolgens aan Oekraïne kunnen leveren, als ik het goed samenvat.
Ja, dat zou een variant zijn.
Wat dan is, Duitsland kan dan zijn handen wassen in onschuld. Is dat inderdaad serieus? Optie?
Nee, ik denk het niet. Die Taurus is voornamelijk in gebruik bij de Duitsers. Spanje heeft ook een aantal. Het zou een optie kunnen zijn dat die Britten en die Fransen zeggen van, met name die Britten, van oké, als je bang bent dat de Duitsers betrokken raken bij de oorlog, dat wij die eventueel kunnen leveren. Technisch kan dat heel makkelijk, want het zijn vrijwel identieke raketten. Alleen weet ik niet of het zover zal komen. Die Duitsers zijn echt heel bang dat Oekraïne dat wapen gaat gebruiken om die Russische regio's te gaan beschieten.
En dat het dan vervolgens op Duitsland terugslaat.
Ja, het is vooral de SPD eigenlijk, hè, waar het probleem zit. En de coalitiepartners van de SPD zijn zelf ook buitengewoon gefrustreerd over deze stellingname, die ook bijna terug te voeren is op de persoon Scholz. Dus het is een Duits ruzie die voor de ogen van de overige Europeanen en de Oekraïners wordt uitgevochten en waarin geen millimeter beweging zit.
En ondertussen slaat Macron een geheel andere toon aan. Hè. Die heeft al laten doorschemeren dat hij desnoods bereid is om Franse grondtroepen in Oekraïne in te zetten. Is die benadering van Macron wel aan de winnende hand, Arnoud? Of staat hij vooralsnog alleen?
Nou, eerst even, hij heeft gezegd dat je dat niet moet uitsluiten. Dat is wat anders dan overwegen ze in te zetten. Maar ook het niet willen uitsluiten van zulke toekomstige ontwikkelingen is heel belangrijk. Hij heeft daarmee in elk geval grote wrevel in Moskou geoogst. En daaruit zou je kunnen afleiden dat het bedoelde effect is gesorteerd. Gisteren nog ging Salavjov, dat is een van die echte koning-propagandisten op de Russische staatstelevisie, ja, die liep helemaal leeg over Macron. En dat gaat dan echt van een niveau het is gewoon puur een scheldpartij van een paar minuten, waarbij geen beleefde termen worden gebruikt. Eerder al had het hoofd van de FSB, Sergej Narushkin, had ook al gezegd van, nou ja, die Fransen zien maar als ze dat doen, dan zal het lot van die Franse soldaten, die worden dan een prioriteit voor ons om te raken. En het lot van die mensen zal dan zijn, net zoals alle Fransen die ooit deze richting opkwamen. Kortom, ze zullen allemaal sneuvelen. Dus je zou uit die Russische, gekwelde Russische reacties kunnen afleiden dat ze dit niet leuk vinden. En dat ze dit soort strategische ambiguïteit, hè, die bedoeld is door Macron, dat die wel degelijk ze aan het denken zet.
Maar ben je ook niet bang dat het wel past in het Russische narratief? Die proberen toch een oorlog van te maken tussen Rusland en de NAVO, in plaats van een aanval van Rusland op Oekraïne?
Ja, maar dat Russische verhaal, dat is zo makkelijk door te prikken, gewoon door de feiten op de grond. Daar hoeven we volgens mij geen slapeloze nachten van te krijgen. Het is heel belangrijk dat op een moment waarop ook in Europa op verschillende plekken mensen beginnen te denken van ja, maar dit kan toch zo niet doorgaan. Dat Macron eigenlijk signaleert van luister, de gevolgen van een Russische overwinning in Oekraïne zijn dermate dramatisch dat gewoon eigenlijk ook voor onze landen onacceptabel is. En zo moeten we er ook tegenaan kijken. Dat is op een moment waarop je elders heel veel twijfels en aarzelingen ziet, is dat een belangrijke ontwikkeling van een land wat natuurlijk zelf en van een president die zelf een hele reis heeft gemaakt met Poetin de afgelopen jaren.
Ja, want die begon met een soort hoofdonderhandelaar nog in het begin en is nu uitgegroeid tot degene die het meest tegen Poetin ingaat, zou je kunnen zeggen, Steven?
Ten aanzien van de opstelling van Macron, het zou hem sieren als hij in plaats van deze taal uit te slaan, om veel meer conventionele wapens aan Oekraïne te leveren. Want als je kijkt naar hoeveel Frankrijk tot nu toe heeft geleverd, ze staan echt heel laag als het gaat om wapens. Duitsland heeft aanzienlijk meer geleverd. De Amerikanen staan natuurlijk op één. Maar als je kijkt naar wat Frankrijk, een nucleaire macht, een van de grootste wapenproducenten ook wereldwijd, wat ze hebben geleverd, het valt in het niet bij wat andere landen leveren. Wat bij die Fransen is, met name die Caesar-houwitser. Maar als je kijkt wat Frankrijk aan conventionele wapens heeft, gevechtsvliegtuigen, noem maar op.
Ze hebben een enorme voorraad en die houden ze lekker zelf.
Ja, Mirages, Gripens, noem maar op. Geen haar op hun hoofd om die wapenarsenalen open te gooien en veel meer wapens aan Oekraïne te geven.
Ja, nou, dat lijkt me een goede kanttekening. Arnoud, je had net over dat elders de twijfel begint toe te slaan. Nou, we hebben de Duitse SPD al behandeld. Die hebben eigenlijk vanaf het begin af aan een beetje een wijfelachtige houding aangenomen. Zie je nog op andere plekken ook die twijfel toenemen?
Nou, dat weet ik niet. Dat valt eigenlijk wel mee. Je ziet gewoon dat de debat daarover op gang komt. En dat is ook niet zo heel raar. Dat is ook gezond. In democratieën moet altijd debatten gevoerd worden over ernstige zaken, zoals deze. Maar ik zie eerlijk gezegd niet dat ze nou aan alle kanten landen uit die coalitie lopen. Dat zie ik niet, maar wat je wel ziet, en dat is precies waar Steven het net ook over had, is dat er ook binnen Europa dat er enorme verschillen zijn in hoe landen hierin zitten. Steven heeft helemaal gelijk als hij het heeft over de veel geringere Franse materiële bijdrage, hè, voor een land wat een leidende natie wil zijn, blijven ze op dat punt echt ver achter. Maar kijk eens naar Spanje en Italië en er zijn nog een paar andere landen te noemen die daar nog weer ver achter zitten. Ja, nu schijnt wel dat Spanje weer werkt aan het sturen van een paar Leopard tanks die zij nog hebben. Maar dat zijn allemaal geen grote aantallen. En als je dat vergelijkt met de Denen of de Baltische landen, de Finnen, de Zweden, de Polen, dan zijn die verschillen enorm. De Tsjechen hebben we ook al behandeld. En je kunt je wel afvragen wat er gaat gebeuren als de situatie zich eigenlijk negatief ontwikkelt in Oekraïne. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan een soort waterscheiding krijgen tussen landen die zeggen van oké, dit kunnen we niet accepteren vanwege onze eigen, de bedreiging die hiervan uitgaat voor onze eigen nationale veiligheid. En landen die zeggen van, nou goed, ja, jammer, maar die Russen zijn blijkbaar heel sterk, dus laten we het op een akkoordje gooien. En zo'n waterscheiding, die kan op een gegeven moment, kan er komen, maar dat hangt af van de ontwikkelingen op het slagveld.
Ja, maar we hebben hier al eerder geanalyseerd, gemiddeld genomen is zo dat hoe verder weg van het front, hoe minder landen bereid zijn te steunen. Hè? Dus Spanje en Italië liggen relatief het verst weg. Dus die zijn het minst genegen. En de landen die het eigenlijk direct bedreigd worden, de Baltische Staten, die lopen voorop. Steven, om met jou te eindigen. Wat is nou het allerbelangrijkste van de Amerikaanse wapensteun voor Oekraïne? Wat kunnen ze eigenlijk echt niet missen?
Artillerie. Die 155 mm granaten. Mist
munitie dus. Munitie. Niet eens de houwitsers, maar gewoon puur.
Ja, nou ja, ze hebben houwitsers genoeg. De Amerikanen hebben iets van 150 houwitsers geleverd. Het gaat om de munitie die ze moeten afvuren. Oekraïne vuurt nu gemiddeld zo'n 2000 van die granaten af. De Russen zo'n 10.000 volgens de laatste schattingen. Aan het begin van de oorlog was het zo rond de 20.000 per dag. Maar je ziet dat Oekraïne heel zuinig is met die granaten die ze nog hebben. En Amerika heeft tot nu toe 46 miljard aan Amerikaanse wapens gegeven. Dat een flink deel daarvan is met name munitie, raketten, artilleriegranaten.
Ja.
En als je die niet hebt, dan kan je die Russen eigenlijk in die artilleriestrijd die er gaande is,
nee,
kan je ze niet van repliek dienen. Dus wat ze op dit moment als nummer 1 zouden willen hebben, zijn met name die granaten.
Ja, nou goed, los van het front, waar de situatie net al door Arnoud beschreven wordt, Oekraïne toch steeds zwaarder heeft. Voert Oekraïne toch ook aanvallen uit op Russisch grondgebied? Dat doen ze dan niet met westerse raketten, lange afstandsraketten, maar met drones, veelal van eigen makelij.
Ja.
Waar mikken ze precies op?
Nou, je ziet dat vorig jaar begonnen ze met die strategie om in Rusland toe te slaan. Met name Russische luchtmachtbasis. Ze wilden die strategische bommenwerpers die Rusland gebruikt om die raketten, die kruisraketten af te vuren, wilden ze die treffen. En dat kan je heel makkelijk doen door die luchtmachtbasis aan te vallen. En wat eigenlijk niemand had gedacht wat mogelijk was, is dat ze erin slaagden om twee van die bases aan te vallen. Eén van die bases is Engels. Dat is een Russische luchtmachtbasis waar die strategische bommenwerpers, die Tupolev 160, gestationeerd zijn. En tot verbazing van met name Amerika slaagden die Oekraïense drones er heel makkelijk in om gewoon een aanval uit te voeren.
En dan maken ze heel veel van die straaljagers kapot.
Nou nee, als je kijkt naar het aantal vliegtuigen, dat waren een klein aantal vliegtuigen, maar het gaf aan dat die Russische luchtverdediging helemaal niet zo goed is. En wat je nu ziet is dat Oekraïne het nu op een andere boeg gooit, is dat ze die drones die ze zelf hebben ontwikkeld, en die met een bereik van 600 tot 800 kilometer, dat ze die nu gebruiken om het economische potentieel van Rusland te gaan treffen. En dat kan je doen door die exportsector, de olie-export, aan te pakken, en waar Rusland miljarden aan verdient. En wat je ziet sinds begin dit jaar, en vorige week bereikte dat een hoogtepunt, is dat ze met die lange afstandsdrones die Russische olieraffinaderijen proberen te treffen. Rusland heeft er nu zo'n 30 operationeel. Tot nu toe dachten ze van, oh, die Oekraïners zijn daartoe niet in staat. Maar vorige week waren er 6 aanvallen op onder andere hele grote raffinaderijen. Het doel is natuurlijk om die Russische logistiek te treffen. Die invasiemacht heeft benzine en diesel nodig. Maar een belangrijk aspect is ook om de Russische economie te treffen. En met name al die raffinaderijen zijn in handen van die conglomeraten van miljardairs, Rosneft, ja. Lukoil. En als die in paniek raken, de oorlog komt nu heel dichtbij, dan zou het kunnen zijn dat die Russische machtsbasis scheuren gaat vertonen.
Ja. Maar dat komt eigenlijk omdat ze zelf die drones hebben ontwikkeld en nu pas beginnen te zien welke mogelijkheden dat biedt.
In Oekraïne speelde het afgelopen jaar de discussie, de vorige bevelhebber was daar een grote instigator van. We hebben een middel nodig om die Russen op een slimme manier aan te gaan pakken. We hebben niet genoeg zware wapens, dus je moet ze op een manier gaan aanpakken waarbij ze ook hard kan treffen. En een van die wapens is de drone technologie. Die hebben ze in het begin heel slim gebruikt om met hobby drones Russische tanks en panzerwagens te vernietigen. Dat heeft zich nu ontwikkeld tot een levendige sector in Oekraïne, waarbij tal van drones worden ontwikkeld. Onder andere die lange afstandsdrone, de Bober, die ze geheel met eigen technologie in elkaar hebben gesleuteld. Ja. En die vrij effectief is.
En hoe reageert Poetin op al deze aanvallen op het Russisch grondgebied?
Ja, hij haalde vorige week uit richting Oekraïne en zei dat die aanvallen op die raffinaderijen bedoeld waren om de verkiezingen te verstoren. Maar je ziet toch dat die Russen maatregelen nemen en daarmee erkennen dat ze nu een probleem hebben.
Want hij heeft al mensen geëvacueerd.
Je ziet in die grensregio's worden er met name kinderen worden geëvacueerd, omdat die dorpen vrijwel constant beschoten worden door de Oekraïnse artillerie en raketten. Maar een belangrijke maatregel is dat ze die raffinaderijen nu gaan beveiligen met raketsystemen. Om te voorkomen dat nog meer van die aanvallen...
Dat zijn nou weer raketsystemen die niet elders kunnen inzetten. Dus Oekraïne hoopt ook...
Ja, ze hebben er een vrij... dit is een luchtdeelsysteem waarmee je tot op 20 kilometer... de pantsier, waarmee je tot op 20 kilometer een drone kan neerhalen. Dat luchtdoelsysteem is bij uitstek geschikt ervoor. Rusland zet ze ook in Oekraïne. Een aantal daarvan zijn vernietigd en in beslag genomen door die Oekraïners. Maar dat je je eigen raffinaderijen tot op 800-900 kilometer gaat bewaken en beveiligen met dit soort systemen, bewijst dat het een hele slimme set is van Oekraïne.
Ja, dus dit biedt hoop.
Ja, als je dit op een, dat noemen ze asymmetrische oorlog, als je dit op die manier kan aanpakken, je bent een, qua wapens ben je de mindere partner in deze oorlog. Maar als je dit op een slimme manier kan aanpakken, dan zou het een goede set zijn van die Oekraïners. Ja. Aan de andere kant zie je dat het Westen beschikt over zoveel drones. Met name Amerika, die Predator drones, hun belangrijkste drone. En ja, er is geen enkele, niemand is op het idee gekomen om deze drones, die meer high-tech zijn, om die aan Oekraïne te gaan leveren.
Nee, maar dan heb je hetzelfde probleem als die worden ingezet precies voor aanvallen op Russisch grondgebied.
Maar daar kan je goede afspraken met die Oekraïners mee maken. Ja. Zo'n piloot, een luchtmachtpiloot, zet je gewoon in een container en die bestuurt die Predator gewoon naar een doelwit 300-400 kilometer verderop. Tot nu toe heeft Oekraïne laten zien dat ze die wapens niet gebruiken om Rusland te bestoken.
Ja, dus het is een vrij betrouwbare bondgenoot daarin. Ja.
Misschien nog één laatste aanvulling. Wat misschien een beetje gemist is de afgelopen dagen, is dat Poetin na zijn, laten we zeggen, herverkiezing, zoals ze dat noemen in Rusland, dat hij dus een decreet heeft uitgevaardigd om het leger te vergroten en uit te breiden met 2 nieuwe grondlegers en 30 additionele militaire formaties, brigades, divisies. En dan hebben we het over, ja, toch wel een paar honderdduizend Sommige experts zeggen van ja, als je nou kijkt naar dat soort aantallen, divisies en brigades, dan is dat meer dan zeg maar die hele trits landen in West-Europa bij elkaar op de mat kan leggen. Dan heb je het over Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Finland, Zweden, et cetera. Dus de aantallen en de schaal waarop hier gepland wordt is gewoon enorm. Dat geeft te denken.
Goed. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor jullie uitgebreide uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.